Gemeente van Christus, alle aanwezigen hier in de kerk en anderen die buiten de kerk met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor door meneer Bartelt Vinkerveen. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste rondgang is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de stichting Dorcas. En voor alles wat komt geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 136, de versen 1 en 2, volgens de versie uit de bundel Weerklank. Loof de Heer, want Hij is goed, loof Hem met een blij gemoed. De vers 1 en vers 21 van Psalm 136 uit Weerklank. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, hier in de kerk of elders, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 93, vers 1, 2 en 3 als eerste, en na de geloofsbelijdenis is ook het laatste vers, vers 4. Dus Psalm 193, we zingen hem in zijn geheel. Eerst vers 1 tot en met 3, en daarna, na de geloofsbelijdenis, vers 4. Wij beleiden ons geloof en laat ieder dat in zijn hart meespreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden. Heere, machtige God, u die over alle dingen regeert, ook over de wereld waarin wij nu leven en alles wat er gebeurt. Al bruist de zee, u bent machtiger dan de geweldige wateren, al bruisen de volken, al gist en woedt het op zoveel plekken op deze wereld. Ja, al staan de koningen op tegenover u en tegenover uw volk en uw gezalfde. U bent het die regeert. En al wat mensen bedenken moet uiteindelijk meewerken aan de komst van uw koninkrijk. Het gaat toe naar de wederkomst van Christus. Al een paar duizend jaar lang. En wij komen elke dag weer een dag dichterbij. Dat grote moment dat u zegt, nu is het genoeg geweest. De geschiedenis van de mensen. U maakt er een einde aan. En toch geeft u een nieuw begin. Voor heel uw schepping. U zult al het kwaad wegdoen. Er zal geen onrecht meer gevonden worden. En Christus zal alles en in alles zijn. De goddeloze zal niet meer bestaan. Maar uw volk mag zich tot in eeuwigheid verheugen in u. Een nieuwe aarde, nieuwe hemel, waarin gerechtigheid woont, waar geen tranen meer zijn, geen moeite, geen verdriet. Heere, u weet hoe anders het vandaag de dag nog is. Dat wordt er niet gezucht en geleden op allerlei wijze. Heere, wij bidden u daarom ook om de komst van uw koninkrijk. En toch bent u die God die niet pas alles geeft aan het einde, maar ook nu al. Wilt u levens van mensen vernieuwen, harten veranderen, vrede schenken met u en ook met elkaar. En wij bidden om die werking van uw Heilige Geest hier in Wilnis en omgeving, in ons land en wereldwijd en juist op de plekken waar nu het meeste gaande is, waar het lijkt alsof alles geregeerd wordt door de boze, daar bidden we u juist om de werking van uw Heilige Geest. Dat het evangelie er doorheen mag breken. Dat mensen veranderd en vernieuwd mogen worden. Vergeving mogen ontvangen en vergeving kunnen schenken aan anderen die hen zoveel misdaan hebben. Heere, verheerlijk uw grote naam. We danken u dat we dan ook samen mogen zijn hier in uw huis, thuis mee kunnen kijken en luisteren. Zijn we daarin bevoorrecht boven zoveel andere mensen? Heren, doe ons dat kostbaar achter. Dat is een groot geschenk van u. Heren, spreek ook vanavond tot ons door uw woord. En werk met uw Heilige Geest ook in ons hart, in ons leven. Heren, vernieuw ons dat we op de Heer Jezus mogen gaan lijken. Dat we hem mogen navolgen in de praktijk van ons leven. Doe ons groeien als wij u hebben leren kennen. Groeien in kennis van u, in liefde voor u, in trouw en standvastigheid aan u. Bewaar ons ervoor dat wij tot stilstand komen. Dat wij in slaap zouden vallen, dat ons geloof zou verzwakken. Dat we afdwalen. En als dat toch gebeurt, heren, schud ons wakker. Breng ons weer terug, richt ons weer op. We bidden u voor deze gemeente, voor de kerkenraad. Dat u ook in ons midden hier werken en wonen met uw Heilige Geest. Verlevendig, hernieuw en doorwaai uw gemeente. Dat bidden wij u in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel. We lezen uit Lucas 19. Lucas 19, gelijkenis van de 10 slaven en de 10 ponden. Dan lezen wij Lucas 19 vanaf vers 11. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was, en ze dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zeker mens, van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden en hij zei tegen hen, doe naar mij zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haatten hem. En stuurde hem een gezantschap na om te zeggen, we willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen, om te weten wat ieder met zaken doen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem, goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat u in het minste getrouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Toen kwam de tweede en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem, en u, wees machthebber over 5 steden. En een ander kwam en zei, Heer, zie uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. Ze zeiden tegen hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. Want ik zeg u dat aan ieder die heeft gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Tot zover het woord van God. We willen bij dit Bijbelgedeelte stilstaan en daar de preek over houden, de gelijkenis van de 10 ponden. En we lezen allereerst over het vertrek van de koning. Vervolgens wat er gebeurt in de afwezigheid van de koning. En tenslotte komt die koning ook weer terug. En wat gebeurt er bij de komst van de koning? Dus de gelijkenis van de 10 ponden, het vertrek, de afwezigheid en de komst van de koning. En wat er bij al die momenten zich afspeelt. Wij lezen, of wij gaan zingen, bedoel ik, Psalm 97... de versen 6 en 7, Psalm 97, we zingen vers 6 en 7 als voorbereiding op de prediking. De gelijkenis van de 10 ponden. om deze gelijkenis wat beter te kunnen plaatsen en te begrijpen, wil ik iets vertellen over een gebeurtenis die misschien zelfs de Heer Jezus ook wel eens in zijn achterhoofd heeft gehad toen hij deze gelijkenis vertelde. Het zit namelijk zo, 2 jaar nadat Jezus geboren was, stierf koning Herodes, de koning van die kindermoord. Verschillende zonen van hem volgden hem op en een daarvan was zijn zoon Archelaus die een stuk van het rijk kreeg. Maar, en dat is heel belangrijk, als natuurlijk bij ons een koning of koningin overlijdt of afstandsafstand doet en de volgende gaat het doen, dat regelen wij hier gewoon in Nederland natuurlijk. Maar Israël was onderdeel van het Romeinse Rijk. En al was je vader koning en was jij de troonopvolger, je werd niet koning zonder toestemming van de keizer in Rome. En daarvoor moest je in persoon naar Rome toe gaan. En dat heeft die Archelaus, een van de zonen van Herodes, gedaan. Toen hij koning werd, 2 jaar na Jezus' geboorte, is hij naar Rome gegaan om daar het koninkrijk in ontvangst te nemen. Net zoals dat in de gelijkenis lezen over iemand die naar een ver land reist om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen. Dat konden de mensen zich voorstellen dus. Zo ging dat. Een nieuwe koning moest eerst naar Rome toe om het koninkrijk ook echt te krijgen. Uit de hand van de keizer. Maar deze Archelaus was, al voordat hij koning werd, gehaat. Het was een slechte man en dat wisten de mensen al. En geen enkele Jood had er zin in dat deze man, die veel te veel op zijn vader leek, koning zou worden over hen. Dus toen Archelaus naar Rome toe ging, toen stuurden de Joden er al mensen achteraan in een poging om de keizer ervan te overtuigen dat Archelaus ongeschikt was om koning te worden. Dus met de boodschap, we willen niet dat hij koning over ons is. Goed, er werd niet geluisterd naar de Joden. En Archelaus kreeg het koninkrijk en keerde dus als koning terug naar het land Israël. Het eerste wat hij deed was al zijn politieke tegenstanders laten vermoorden. Het werd een groot bloedbad. En erg lang heeft hij ook niet geregeerd, deze Archelaus. Want de Joden hadden het goed. Deze man was totaal ongeschikt om koning te zijn. En had het nooit moeten worden. Dus een x-aantal jaar later is hij alsnog door de keizer van Rome afgezet. En werd Pontius Pilatus stadhouder in zijn plaats. Maar in die tijd dat Archelaus wel koning was, heeft hij 1 ding laten doen, onder andere. En dat is dat hij in Jericho een enorm paleis liet bouwen. Lang heeft hij er dus niet plezier van gehad, als koning in ieder geval. En nu wil het geschiedenis dat Jezus op het moment dat hij deze gelijkenis spreekt, in of net buiten Jericho is. Precies de plaats waar het paleis stond van koning Archelaus. Precies de plek waar alles herinnerde aan deze gebeurtenissen. En Jezus vertelt een gelijkenis die als 2 druppels water lijkt op dat verhaal, die geschiedenis, die de mensen daar nog zo goed kenden. Iets wat zich 30 jaar geleden had afgespeeld. Zo ging dat dus. En Jezus vertelt een gelijkenis, maar nu niet over een slechte koning, maar over een goede koning. Een zeker mens, van hoge geboorte, begint de Heer Jezus, reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En zo begint het verhaal. De gelijkenis die Jezus vertelt. Waar gaat het over? Het gaat over zijn eigen vertrek. Dat Jezus de aarde zal verlaten en naar de hemel zal gaan. En dat hij eerst naar een ver land moet gaan om daar het koninkrijk in ontvangst te nemen. En dan zal hij ook weer een keer terugkomen. Om dan ook echt zijn koninkrijk op aarde te stichten. En Jezus vertelde het omdat heel veel mensen dachten Jericho, dat is, dat is eigenlijk de laatste grote stad voordat je bij Jeruzalem komt. De volgende etappe was Jeruzalem en de mensen die stonden erop te gebrand te zijn. Als we in Jeruzalem zijn, dan gaat het koninkrijk van God aanbreken. Dan gaan de Romeinen het land uitjagen. Jezus wordt onze leider om dat allemaal te gaan doen. Maar Jezus die ging naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Maar dat wilden de mensen niet weten. Ze hadden andere plannen en verwachtingen van Jezus. En dan vertelt Jezus deze gelijkenis om hen uit te leggen dat hij niet meteen het koninkrijk gaat stichten, maar dat hij eerst naar zijn vader teruggaat om het koninkrijk in ontvangst te nemen en dat hij dan een keer terugkomt om ook werkelijk als koning te gaan heersen op aarde. Maar ja, hoe is het dan in de tussentijd als Jezus weg is? Hoe is het eigenlijk in de tussentijd als de koning, de aanstaande koning, naar dat verre land is, naar Rome toe is, om het koninkrijk in ontvangst te nemen? En daar spitst de gelijkenis zich op toe. Het gaat dus eigenlijk, hoe moeten wij leven op aarde als christenen, terwijl Jezus in de hemel is? We weten dat hij terugkomt. Dat heeft hij beloofd. En het is bezegeld met zijn opstanding uit de dood. Maar wat verwacht hij dan van ons? Hoe wil hij dat we leven? En daarvoor vertelt Jezus deze gelijkenis. En deze koning roept 10 knechten bij zich. Ze worden hier slaven genoemd. Maar je voelt wel aan, het gaat natuurlijk over om vooraanstaande mensen. Niet zeg maar een slaafje om de vloer te vegen. 10 knechten laat hij bij zich komen. En hij geeft ze alle 10 een pond. Dat is niet een halve kilo of zo. Hè. Bij ons is een pond natuurlijk een gewicht of een Engelse munt. Maar een pond in Bijbelse tijden is een geldbedrag. Evenveel waard als 100 penningen of 100 zilverstukjes. En dat geeft hij aan allemaal. Zodat zij, terwijl hij weg is, kunnen de mensen die achterblijven aan het werk. Met wat ze van de koning hebben gekregen. En dat is meteen een test. Hoe zullen ze zijn? Wat komt de koning dan tegen als hij weer terugkomt? 100 pond. 1 pond, 100 penninkjes, 100 zilverstukjes. Hoeveel is dat als je dat naar onze tijd omrekent? Nou, 1 zilverstukje was zeg maar het loon wat je verdiende met 1 dag werken. Dus het gaat hier om 100 keer het loon van een dag. Dus zeg maar een derde jaarsalaris. Nou, wat reken je dat om? 20.000 euro of zo? Maakt natuurlijk wel wat uit wat voor werk je hebt natuurlijk. Hè, en hoeveel je verdient en of je dat dan bruto of netto rekent. Maar laten we zeggen, het gaat dus ergens om zo'n bedrag. Hè, enkele tienduizenden, maximaal. Dus het omrekent naar vandaag de dag. Nou, wat zou je zeggen? Is dat kreeg van iemand? Zou het wel blij mee zijn? Mooi bedrag. Tegelijkertijd is het ook wel weer zo'n bedrag. Net een beetje van die omvang dat als je heel rijk bent, als je miljoentjes hebt, ja, wat telt dan 10.000 euro? Het is precies zo'n bedrag waar een gewoon mens heel dankbaar om zou zijn. En precies ook weer zo weinig dat iemand die alles al heeft en schatrijk is, denkt, ja, ach ja, aardig, vooruit, meer niet. Niet voor niks kiest Jezus dit bedrag uit. Een bedrag dat ons eigenlijk al meteen iets laat voelen van hoe waarderen wij nou wat de Heere ons geeft. Zijn wij als de mensen die ontzettend dankbaar zijn met de Heer Jezus en met wat Hij ons te geven heeft, wat Hij ons te bieden heeft en wie Hij voor ons wil zijn? Of zijn wij als van die schatrijke mensen die het gevoel hebben, je hebt alles al, daar heb je Jezus nog voor nodig? Dan sla je een groot bedrag in de wind omdat je jezelf zo rijk voelt en zo belangrijk voelt. Wie arm is, is blij met Christus. Wie rijk is, versmaadt hem. En dan bedoel ik wie geestelijk zijn armoede kent. En weet dat hij vergeving nodig heeft. Een leidsman in het leven. Een hulp en troost voor nu en voor eeuwig. De aanstaande koning in de gelijkenis in ieder geval is een gevende man. Iemand die dingen geeft aan zijn knechten, zodat ze aan het werk kunnen. Tegelijkertijd moeten we één ding natuurlijk niet over het hoofd zien. aan het eind van de gelijkenis gaat die koning vragen, wat hebben jullie ermee gedaan? Dus wat die koning hen gaf, dat was niet bedoeld van, nou hier heb je een pond, ga lekker feest vieren de komende tijd. En als ik dan terug ben, dan zie ik wel wat er van overgebleven is. Nee, wat zij kregen van de koning, dat mochten ze gebruiken, daar mochten ze handel mee gaan drijven, daar mochten ze van alles mee gaan doen. Maar altijd met de gedachte, ik heb het van de koning gekregen. En dan straks aan het einde gaat hij mij vragen wat ik ermee gedaan heb. Het bleef altijd in dienst van de koning staan. Dat is trouwens ook met hoe de Heer ons deze aarde heeft gegeven. Hoe wij rentmeesters over de aarde mogen zijn. Het is Gods aarde, Gods bezittingen. Dat is eigenlijk al bij de schepping, maar ook alles wat de Heer Jezus wil geven aan u. Dat geeft hij je als een geschenk. Maar om juist daarmee Jezus te dienen. Sommige mensen denken dat het geloof je kan helpen om rijk en voorspoedig te maken. Dat noemen we als het welvaartsevangelie. Dan worden mensen beloofd als je maar in Jezus gelooft. Nou, dan stroomt je bankrekening vol. Alsof het geloof in Jezus bedoeld is dat alleen maar ik er wat aan heb. Nee, God nodig je uit om in hem te geloven. En God wil je alles geven wat je nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. Maar wel ten dienste van hemzelf, ten dienste van de Heere. Maar wat geeft Jezus ons dan eigenlijk? Die koning gaf elke knecht 1 pond. Elke knecht 1/3 jaarsalaris. Wat geeft de Heere ons? Wat laat de Heere na aan zijn kerk als hij naar de hemel gaat? Moet je dan denken aan geld? Moet je dan denken aan allerlei knappe koppen of talenten? Nee, de gave die de Heer Jezus geeft. Hij zegt het zelf in Johannes 14. Hij zegt, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u. God geeft zijn vrede. Vrede met God. Om ook vrede met elkaar te hebben. Jezus geeft ons zijn vergeving. Vergeving van je zonde. Genade. Verzoening met God. Dat is ook zo'n kostbaar geschenk van Jezus. Wat geeft hij nog meer? Ja, zijn voorbeeld. Hoe Jezus geleefd heeft op aarde. Hij zegt, ik laat u een voorbeeld na, zodat wij dat kunnen navolgen. Hij geeft ons een opdracht, het zendingsbevel. Ga dan heen, onderwijs alle volken. En hij geeft ons een belofte. Ik ben bij u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Hij geeft dan zijn kerk, zijn heilige geest. En gaven om God ermee te dienen. Om zulk soort dingen moeten wij denken. Als het hier gaat over gelijkenis van die ponden. God geeft ons geestelijke zegeningen. Zijn woorden, zijn opdracht, zijn voorbeeld, zijn genadegaven. En hij zegt tegen zijn kerk, u bent mijn knechten. Ga daarmee aan de slag. Wees daarmee bezig. Hij geeft ons zijn liefde. Waarderen we die gaven van Jezus als de kostbaarste dingen die we kunnen krijgen in ons leven. Want dat zijn het. Vergeving, goddelijke liefde. Dat is zo kostbaar, zo'n rijk geschenk. Jezus woorden, Jezus voorbeeld, Jezus opdracht, zijn richting die hij wijst voor ons leven. Jezus zegt, dat is een fundament, daar moet je op bouwen. En bouw je daar niet op, dan bouw je op zand. Dan zakt je levenshuis een keer in elkaar. Kostbaar geschenk. Ook aan u en jou. Maar wat doe je ermee? Dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. De koning is afwezig, zo gaat de gelijkenis verder. Hij vertrekt naar dat land om het koninkrijk in ontvangst te nemen. En wat gebeurt er dan achter zijn rug als hij weg is. En wat zien we dan? Tweede punt van de preek, de afwezigheid van de koning. We zien eigenlijk verschillende reacties. Het eerste lezen in vers 14, dat is wel meteen het ergste. Zijn burgers haten hem. En net zoals dat ooit bij Archelaus gebeurde, stuurden ze een gezantschap erachteraan. Een groep mensen die moest gaan vertellen in dat verre land, we willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. We willen niet dat deze goede Jezus koning over ons is. Dat is eigenlijk de eerste reactie op het evangelie. De eerste reactie op Jezus. Wat is dat een bittere reactie. Maar we zien het toch ook vandaag nog in onze wereld. In de felle christenvervolging, maar ook in de volkomen onverschilligheid. Waar je tegenaan loopt, gewoon in je eigen straat en omgeving. We willen niet dat Jezus koning over ons is. We hoeven hem niet. We willen eigen baas zijn. En zelfs een goede koning slaan wij af. We denken dat we met onszelf beter af zijn dan met Jezus. Laat dat niet uw of jouw reactie zijn. Maar het is de reactie van veel mensen in onze tijd. Jezus wijdt er niet veel woorden aan. En dat doen we nu ook maar niet. Maar het staat er als een heel pijnlijk iets. Een koning die geeft, die uitdeelt. En de mensen die zeggen, we hoeven hem niet. En het gaat in het vervolg over 10 mensen hè, die ponden hebben gehad. En uiteindelijk zijn er maar 3 die er met name genoemd worden. Zou dat betekenen dat die andere 7, maar liefst 7 stuks, hoorden bij de categorie. We willen niet dat hij koning over ons is. Het Bijbelgedeelte laat het in het midden. Maar zijn burgers haten hem en sturen hem dus een gezantschap na om te zeggen, we willen niet dat hij koning over ons is. Maar andere mensen, zij die 10 ponden hebben gekregen, zijn daarmee bezig. Ze gaan daarmee aan de slag. En er zijn mensen werkbaar met wat ze gekregen hebben. Ze hebben misschien dat geld gebruikt om een bedrijfje mee te stichten, of om handel mee te drijven, of ja, wat kun je niet doen met zo'n mooi bedrag, met een derdejaarssalaris. Daar kon je zeker ook in die tijd veel mee beginnen. Ze zijn ermee aan de slag gegaan. En allemaal met het doel die ermee bezig gingen om er meer van te maken. En dat was ook precies wat de koning wilde en van ze verwachtte. Hoe is het nou als je dat vertaalt naar ons? Naar wat de Heer Jezus geeft. Dan wil de Heer ook dat wij als kerk daar als het ware meer van maken. Christus geeft u zijn vergeving. Hoe kan dat nou meer worden? Op het moment dat u en jij ook andere mensen vergeeft. Vergeving uitdeelt. Of als je aan anderen ook vertelt over de vergeving die er is. Als je het doorgeeft aan je kinderen of erover vertelt op een club of zondagsschool of in de kerk. Het zijn allemaal manieren om die vergeving te laten groeien. Wat Christus geeft. Vermeerderen, uitdelen. Verzoening. Hoe wordt dat meer, dat rijke geschenk van verzoening met God? Als mensen die ruzie hadden zich met elkaar mogen verzoenen, omdat ze voelen dat Christus hen daartoe drijft. En als je over anderen mag spreken van verzoening. Dat kan soms al in een gezin zijn als ouders, wij spreken een keer ruzie hebben gehad, een vader en moeder. De kinderen waren er getuigen van. Dat heeft natuurlijk heel veel impact op kinderen. Maar dat je dat dan ook bijlegt en aan de kinderen uitlegt. En dat ze zien dat je er spijt van hebt en dat je samen het weer goed gemaakt hebt. Dan kan er in één keer ook een getuigenis van uitgaan naar een gezin toe. Dat kinderen zeggen, ja, zo moet het. Verzoening wordt dan meer. Hoe groeit liefde door ook zelf lief te hebben. Je naaste lief te hebben. Als je van de Heer Jezus geduld hebt ontvangen, dan vermeerder je dat geduld door ook zelf geduldig te zijn en geduld te hebben met de gebreken en zwakheden van anderen. Als Jezus ons onderwijst, hoe wordt zijn onderwijs meer? Door ook anderen te onderwijzen. Dat kan op school zijn, dat kan met een alfacursus zijn. Dat kan op catechisatie zijn volgend jaar weer, of in de kerkdiensten. Maar bezig zijn met wat Christus heeft gegeven, om dat meer te laten worden. Zo waren deze knechten bezig met die talenten, met die ponden bedoel ik. Gelijkenis van de talenten lijkt erop, hè? Met die ponden om daar meer van te maken. En zo verwacht de Heer dat Hij met wat wij van God krijgen bezig zijn. In de praktijk van ons leven. Op school, op werk, in de straat, in het gezin, in de familie. In ons persoonlijke leven. En kijk dan gemeente ook in uw eigen leven heel concreet. Wat heb ik van de Heer ontvangen? Hoe kan ik dat doorgeven? Hoe kan ik dat als het ware vermeerderen? Mag ik er iets van uitdelen aan anderen? En dat zullen we misschien straks in het derde punt ook nog een keertje aanstippen. Dat zit hem niet per se in hele grote dingen. Dat zit hem er niet altijd in dat iedereen dominee moet worden, al is het mooi als de Heer ook weer hier iemand roept om bijvoorbeeld het evangelie te gaan verkondigen of de zending in te gaan. Of om evangelisatiewerk op te zetten. Maar Jezus zegt hier juist ook tegen deze mensen, omdat u in het kleine, in het minste getrouw bent geweest, hebt u het goed gedaan. Kijk dus niet allereerst van, is er iets heel groots wat ik moet doen? Maar de Heer verwacht dat je in het kleine geduldig bent, zijn liefde uitdeelt, vergeving schenkt, verzoening zoekt. Bid zoals Jezus voor u bidt. Het zijn eigenlijk de vruchten van de Heilige Geest die Jezus geeft, opdat wij er meer van zullen maken. Tegelijkertijd blijft het altijd het geschenk van de Heer Jezus. Jezus zegt niet tegen ons van nou, je moet aan de slag als christenen. En dan moet het opeens uit mezelf gaan komen. Nee, in deze gelijkenis hoeven zij niet, zeg maar, zelf in hun zakken te gaan zitten graaien. Waar haal ik een pond vandaan? Want de koning wil van mij van alles. Nee. Ze mochten aan de gang gaan met wat de koning hen gaf. U mag leven van wat uit Jezus u geeft. En wil geven. En u mag erom vragen en om bidden. En dan spreek ik hier natuurlijk vanuit het geloof. Hè. Als je daar verre van staat. Ja, bekeer je terug tot God. En zoek hem omdat je hem vinden mag. En de Heer zal ook jou geven. Zijn genade, zijn vergeving. Zelfs het recht op het eeuwige leven. Het werk van het geloof is niet werken in eigen kracht. Maar dat wat je van de Heere ontvangt, doorgeven. Leven uit zijn genade. Leven uit zijn voorbeeld. Leven uit het werk van Jezus. Leven door zijn geest. Eén persoon lezen we uiteindelijk over. Die doet er niks mee. Hij heeft dat pond gekregen. Hij heeft ook geen openlijke afkeer van de koning. Het is niet zo iemand die zegt, we willen niet dat hij koning over ons is, weg met hem. Maar uiteindelijk doet hij er niks mee. Hij legt het pond weg in een zweetdoek. Zeg maar ja, een oude doek, een zakdoek, hè, waarmee het zweet van je voorhoofd afwist op zo'n warme dag. Nou, zo'n doek pakt hij en legt die lap en dan legt hij dat geld in en dan legt dat ergens in een hoekje neer, zo. Maar wat zit daar al een negatieve houding in? Er is het gewoon ergens in een oude doek weglegd. Ja, dan gebeurt er ook niet veel mee. Maar het toont ook niet dat je er erg blij mee bent met een cadeau wat je gekregen hebt. Als je het in een oude lap in een hoekje weglegt. Hij staat beeld voor mensen die horen van Jezus' vergeving, weten daarvan, maar niks mee doen. Die mensen die het onderwijs van Jezus kennen. Het is je misschien met de paplepel ingegoten. De Bijbel is je vertrouwd. Maar uiteindelijk doe je er niks mee. En in een zekere onverschilligheid, wat kan het me schelen? Leg het in een oude doek in een hoekje weg. En misschien heeft het wel heel letterlijk zo'n Bijbel ergens nog in een hoekje van een slaapkamer te verstoffen. Nooit meer wordt die gepakt, niet meer geopend. Niet omdat je tegenwoordig op je mobiel Bijbel leest, maar gewoon omdat je helemaal niet meer de Bijbel open doet. Weggedaan. Het ligt nog in een hoekje, maar er gebeurt niks mee. En daarmee laat je ook iets zien. Nee, geen openlijke afkeer van Jezus. Geen openlijke afkeer van het geloof. Niet zo'n houding van, nou daar hoef ik niks mee te maken hebben, daar wil ik niks van weten. Maar uiteindelijk toch, compleet onverschillig eigenlijk. Je legt het in een oude zakdoek in een hoekje weg. O, mogen de Heere ons daarvoor bewaren, dat we zo'n houding zouden hebben. Naar de kostbare geschenken die Jezus u en jou wil geven. Hij wil het allerrijkste schenken. Zijn goddelijke liefde. Zijn oneindig grote genade. Zijn voorbeden in de hemel. Een plaats in het Vaderhuis. Dat is veel meer dan een pond. Leg het niet in een zakdoek weg. Maar neem het dankbaar aan. En dan zal het je leven veranderen. Dan ga je ermee aan de slag. Dat kan niet anders. Hoe zal het zijn als dan de koning terugkomt? Het laatste punt waar we in deze preek bij willen stilstaan. De komst van de koning. En zo gaat die gelijkenis verder. Dat gaat natuurlijk over de wederkomst van de Heer Jezus. Maar Jezus vertelt het heel concreet. Die koning die komt terug. Hij heeft het koninkrijk in ontvangst genomen. En nu komt hij in zijn land om daar te gaan regeren. En als eerste roept hij de knechten bij zich. Om te kijken wat ze met zaken doen voor winst hebben gemaakt. En dan komt de eerste. En enthousiast zegt hij, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. Hoor je hoe die het zegt? Uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. Hij zegt niet, ik heb er 10 ponden winst van kunnen maken. Hij zegt, uw geschenk, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. Dat is de houding van een christen. En voor de rechterstoel van Jezus, lezen we in een andere evangelie, dan zijn de gelovigen verbaasd als Jezus tegen hen zegt, toen ik honger had, hebt u mij te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebt u mij te drinken gegeven. En toen ik naakt was, hebt u mij gekleed. En toen ik in de gevangenis zat, hebt u mij bezocht. En dan zeggen de gelovigen, ja, maar wanneer hebben we dat dan ooit gedaan? We hebben toch niks bijzonders gedaan? Nou, zegt Jezus dan, voor zover je dat aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. En ook hier proef je diezelfde houding. Deze man klopt hier niet eventjes op zijn eigen schouders zo van, nou, dat heb ik toch wel even goed gedaan. Ik heb 10 ponden winst weten te maken. Nee, hij zegt, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. Wat u mij gaf, dat heeft vrucht gedragen. 10 ponden zelfs. En dan is het de koning die zegt, dat heb je goed gedaan, goede knecht. Hij prijst niet zichzelf, maar de koning prijst hem. En zo zal het ook zijn. Voor ieder die de Heer Jezus volgt, die zal eens uit de mond van Jezus horen, goed gedaan, goede knecht. En je bent sprakeloos van verwondering dat Hij dit tegen je zegt. Want wat heb je dan voor bijzonders gedaan? Je leeft er toch van wat de Heer je heeft gegeven, je hebt geprobeerd daar iets van door te geven. Misschien ook voor je gevoel met veel gebrek en tekort. En dan zegt hij, goed gedaan. Goede knecht, u bent in al die kleine dingetjes trouw geweest. U bent in het minste trouw geweest. Daarom zal ik u over 10 steden zetten. Ik kan u nu heel veel toevertrouwen. Hij zegt niet tegen die knecht, nu kunt u 10 jaar vakantie gaan vieren. Nee, ik heb gezien dat u in mijn rijk kunt dienen. Je mag in mijn rijk een grote plaats innemen. Word koning, word burgemeester, machthebber over 10 steden. Dat is ook wat God ons belooft. Sommige mensen zien de hemel als een soort lui lekker land. Maar dat is toch eigenlijk niet, het is veel meer. Als je hier op aarde hebt laten zien dat je God kunt dienen en wilt dienen, dan zul je God op een nog veel heerlijkere, veel grotere manier, een veel rijkere manier mogen dienen. En het zal je een vreugde zijn voor eeuwig. Om in dienst te mogen staan van de koning. En dan zal het geen moeite en geen last meer zijn. Wat het op aarde best wel eens kan zijn. Maar een eeuwige vreugde. Het is ook een enorme eer voor zo'n knecht. Als die nu de machthebber, zeg maar de burgemeester mag zijn van 10 steden. De tweede komt en die zegt, heren, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. Weer diezelfde manier van spreken. Het pond heeft het gedaan. En weer zegt de koning tegen hem, u hebt het goed gedaan, wees machthebber over 5 steden. Ook hij krijgt een enorm rijk geschenk. Meteen zie je hier trouwens ook in, dat de Heer Jezus als het ware maar wil zeggen, ik weet heel goed dat iedereen, niet iedereen hetzelfde kan doen in mijn koninkrijk. De Heer Jezus weet dat de een meer gaven heeft dan de ander en meer mogelijkheden dan de ander heeft. Dat zie je juist in die gelijkenis van die talenten. Hè? Dan kijkt de koning eerst van wie heeft, ja, wat voor mogelijkheden heeft iemand. En de een die krijgt er 5 naar wat hij kan. En de ander 2 naar wat hij aan kan. Dat weet de Heer ook van u. Maar daar hoeven we ons niet druk over te maken. Wees in de kleine dingen trouw met wat God je geeft. En aan het eind zal de Heere dat rijk belonen uit genade. Zijn trouw wordt ook gewaardeerd en beloond. Dan komt er bij die derde man die niks heeft gedaan. En hij gaat dan meteen zichzelf verdedigen. Dat valt op, hè. Hij zegt, Heer, ik heb uw pond weggelegd in een zakdoek, in een zweetdoek. Want ik was bang voor u, bevreesd voor u zelfs, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezaaid hebt, gezet hebt en u maait van een land waar u niet van gezaaid hebt. En daarmee laat hij zien hoe negatieve kijk hij naar de koning heeft. Hij ziet de koning als een streng mens. Terwijl het een gevende koning was. Maar hij kan hem alleen maar zien als een strenge koning. Ik hoop niet dat u en jij zo tegen Jezus aan kijkt. Dat je hem alleen maar als een streng iemand ziet. Als een hard iemand. Want dat is hij niet. Maar wat hij nog meer zegt. Hij zegt, u maait dat u niet gezaaid hebt. En daar bedoelt hij dus gewoon mee van, als ik nou met dit ene pond aan de slag ga, dan ben ik dus druk bezig om daarmee te zaaien. En dan komt u terug. En dan haalt u de winst naar u toe. U gaat maaien wat u niet gezaaid hebt. Dan moet ik hard aan het werk. En dan komt u straks terug om de oogst binnen te halen. Hij zou dus zeggen, ik denk toch niet dat ik gek ben, dat ik zo hard ga werken voor een ander. Ik pas wel op. Dat zegt hij gewoon regelrecht, die koning in zijn gezicht. Wat een harteloze houding. Wat heeft hij de liefde van de koning niet begrepen? Hij staat voor die mensen die zeggen, je denkt nog niet dat ik Jezus ga dienen. Dat ik daar van alles voor over heb en dan moet ik ook nog zondag in de kerk zitten. En misschien ook nog, ja, maar ik ga in ieder geval niet iets doen alsof ze een beroep op mij doen. Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken. Ik heb wel meer te doen in mijn leven. Ik heb ook mijn eigen plannen. Alsof het verschrikkelijk is om Jezus te dienen. En alsof hij alleen maar bezig is om je een beetje moe te maken en uit te putten. En dan moet je het doen voor hem. Nou, zo'n houding heeft die man in de gelijkenis. En dan zegt het de koning recht in zijn gezicht. En dan zegt die koning, nou we gaan er niet eens over discussiëren of je beeld van mij klopt of dat het niet klopt. En zegt, laten we er maar even uitgaan dat je gelijk hebt. Dan zal ik je oordelen naar je eigen woorden. U weet dat ik een streng mens ben en dat ik maai wat ik niet gezaaid heb. Neem hem dat pond af, geef het aan diegene die 10 heeft. Die heeft laten zien dat hij ermee kan werken. En dan wordt er nog even wat tegengesputterd, maar dat verandert er niks aan. En deze man verliest ook nog wat hij had. Uiteindelijk heeft hij niks. Terwijl Jezus hem rijk had willen maken. Maar deze man wilde niet van de koning houden. En wilde hem niet dienen. En dan krijgt hij ook wat hij wil. Als je Jezus niet wil dienen, dan zal hij je ook niet dwingen om tot in eeuwigheid hem te dienen. Als je niet bij Jezus wil zijn nu, zal hij je niet dwingen om eeuwig bij hem te zijn. Neem het van hem af. Zo eindigt deze gelijkenis. Nee, de gelijkenis is nog niet helemaal klaar. Er is natuurlijk nog een groep mensen. Dat zijn degenen die openlijke vijandschap toonden tegenover de koning. Ze wilden niet dat hij koning over hen zou zijn. Ze wilden geen goede koning hebben. Kijk, van de Joden kon je begrijpen dat ze geen slechte koning wilden hebben. En was het een misdaad van deze koning om zijn tegenstanders uit te roeien. Maar wat voor slag mensen is het die een diepe haat en hekel hebben aan de beste koning die je kunt indenken. Dat is het soort mensen die geen goede koning willen hebben zodat ze zelf kunnen doorgaan met hun eigen slechte praktijken. Kunnen doorgaan met goddeloosheid, geweld, afpersing, noem maar op wat er in die tijd allemaal werd gebeurd. Door mensen die vooral geen goede koning wilden hebben, want dan konden zij niet meer doorgaan met hun slechte praktijken. En dan zegt die koning, deze mensen die niet wilden dat er een goede koning heerst, breng ze hier en sla ze voor mijn ogen dood. Roei dat kwaad uit mijn rijk uit. En dat is uiteindelijk natuurlijk voor het koninkrijk een bevrijding. Hoe hard het misschien ook kan klinken in onze oren. Het zal tegelijkertijd ook een zegen zijn, ook voor de wereld waarin wij leven, als God een einde maakt aan al het kwaad. Niet omdat God zin heeft in de dood van een goddeloze, dat zegt de profeet Ezechiël al. God wil dat mensen zich bekeren en leven. Maar als mensen volharden in hun haat tegen God, dan zal God hen wegdoen, zelfs in het eeuwige verderf. En uiteindelijk is dat niet het dieptepunt van deze gelijkenis. Het is juist het moment dat je aanvoelt van nu de koning er is, nu hij met alles afgerekend heeft. Nu kan zijn vrederijk beginnen. Nu zijn er geen vijanden meer die de koning haten. Maar, en dan zeg ik het maar met de woorden zoals het Nieuwe Testament het zegt over Jezus' terugkomst. Nu zal de aarde vol zijn van de heerlijkheid van de Here. Amen. We gaan zingen op Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6. Laten we danken en bidden. Heere almachtige God, Vader in de hemel, u bent het die ons deze zondagavond ook gegeven hebt, dat we hier samen mochten zijn in uw huis, thuis en elders, konden meekijken en luisteren. En daar danken we u voor. Wat een voorrecht is dat. Maar op zoveel plaatsen op deze wereld het evangelie niet klinkt. Waar ook op zoveel plekken zelfs hele volken nog niet bereikt zijn met het evangelie. En waar er allerlei volken ook zijn, waar de Bijbel nog niet vertaald is in hun taal of maar heel ten dele. Wij bidden ook voor dat werk van de zending, voor Bijbelvertaalwerk. Maar we bidden ook voor uw kerk in ons land. Heren, waar uw kerk zwaar te lijden heeft onder alle golven van ontkerkelijking, een zee die aanklotst tegen de kerk en als het ware steeds weer een stukje afkalft van de kust. Heren, wij bidden daarom ook om uw bewaring in ons eigen land, want wij kunnen ook niet zonder u en zonder die kostbare geschenken die u geeft. Heren, wij zullen daarmee werkzaam moeten zijn. Anders kan het ook zijn dat u zegt, neem hem dat pond af. Of neem haar dat pond af. Geef het aan een ander die er wel wat mee doet. Heren, laat dat toch ook wil eens een plaats mogen zijn waar jongeren en ouderen, een hele gemeente ook bezig mag zijn met de dingen van uw koninkrijk. Daar zullen we niet armer van worden, maar juist rijker. En bewaar ons ervoor dat we alles wel weten. Met ons hoofd, maar ons hart afsluiten. En het geloof in u in een doek leggen, in een hoekje. En er niks mee doen. Heren, laat zo het werk van uw geest mogen doorgaan. Ook in onze levens. Dat wij u mogen kennen en mogen volgen en mogen liefhebben. En dat we dat mogen uitdelen, dat het groter mag worden. Help ons om juist in de kleine dingen u te dienen. En om dat ook niet te minachten. Want dat zijn precies de dingen waar u ons eens op zult aanspreken. Heren, gedenk ook ons land, onze regering en koningshuis draag van u op. We bidden om veel wijsheid in een tijd waar allerlei spanningen en ontwikkelingen gaande zijn. Heren, we willen u vragen of ook in het Midden-Oosten vrede en stabiliteit weer mag terugkeren. En bovenal ruimte voor het evangelie, dat mensen bevrijd mogen worden van allerlei onderdrukkende regimes. Heer, ook daar zijn zoveel machten aan de gang die niet willen dat u koning bent. Waar de haat in stand gehouden wordt. Waar vergeving en liefde begrippen zijn waar men niet eens van wil weten, omdat men wel voelt als er een goede koning gaat heersen. Dat moeten wij veranderen. En toch bidden we u daarom, Heren, toon juist uw koningschap en het werk van uw geest. Ook in het hele Midden-Oosten en ook in Afrika, waar zoveel aan de hand is, zoveel vluchtelingen zijn. En zoveel vervolging van uw kerk. En de wereld kijkt weg. Maar u kijkt niet weg. Help ons ook in de week die voor ons ligt. Misschien zijn we op school bezig met toetsen, met afronden van het jaar. Helpt u ons daaraan bij. Geef kracht voor ons dagelijks werk. En ga door met uw goddelijk werk. Heren, we zijn dankbaar dat er een beetje regen mocht vallen vandaag. En dat de verwachtingen zijn dat er nog meer gaat komen. U weet ook hoe het land dat nodig heeft. Heren, wilt u ook geven dat zo weer regen mag vallen, zodat de gewassen kunnen groeien, het gras voor de dieren er weer kan zijn, dat de natuur mag opfleuren en opleven. U bent er toch die alle dingen gebied, tot en met regen en droogte toe. Zo vragen we u of u naar de rijkdom van uw genade wil voorzien in dat wat we nodig hebben, opdat wij staande mogen blijven in deze wereld en u mogen volgen en dienen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 134 in zijn geheel. Psalm 134 is onze slotpsalm en de collecten die zijn bestemd voor het kerkbeheer en Dorcas. Ook thuis kunt u uw gaven overmaken, van harte bij u aanbevolen. En wij zingen daarna Psalm 134, vers 1, 2 en 3. Ga heen in vrede. Hef uw harten omhoog naar God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.